Laten we het eens bijbels doen. Jullie worden gegroet door de broeders en zusters uit Vlaardingen. Zal ik doen. Ik weet alleen nog niet wanneer, als ik ze allemaal spreek. Nou, dat kan volgende week misschien wel. Ik zal het doen. We mogen kijken naar een serie waar ik mee bezig ben. Vrouwen in de Bijbel. Volgens mij is dit de 7e bij jullie of zo, maar we zijn er bij nummer 14. Stel nou dat je zegt van, joh, is interessant. Het woord van God is sowieso interessant. Maar Vechtvlaardingen, kunt u alles terugvinden. Kunt u ze ook nog eens een keer terugluisteren. Krijg u andere details misschien te horen, want elke preek is natuurlijk niet hetzelfde. Maar daar heb ik ook het boek Esther wordt aan gedaan en ook andere dingen nog. Misschien ga ik het hier ook nog wat doen, wie weet. Maar de zomervakantie komt eraan en misschien vindt u het wel prettig. Wie luistert het af en toe wel eens een preek? Sowieso, gewoon. Ja. Nou, ik kan het aanraden. Zeker in deze tijd. Wie heeft er hier dyslexie? Ja, nee, maar daar hoef je helemaal niet van schamen, want dat is tegenwoordig steeds meer. Dat maakt helemaal geen bol uit. Dat doe ik in de klas ook altijd hoor. Dan zeg ik, dat geeft helemaal niks. Maar dan is dat een ideale gelegenheid om af en toe gewoon domweg te luisteren. En waarschijnlijk heb ik zelf ook zo, ben ik zo dyslectisch als een deur. Maar vroeger werd dat nooit gecontroleerd bij ons. Ja, luisterboek bijvoorbeeld, super. Nee, maar dat wil ik hiervoor aanmoedigen in ieder geval. Want dan kan je rijk door gezegend worden. We gaan een stukje lezen uit Johannes. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen over Gods woord. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u hier bent. Heer, we hebben het al gezegd, we willen u welkom heten. Maar tegelijkertijd, Heer, zegt u tegen ons, ik heet jullie welkom in mijn gemeente. Die ik gebouwd heb, die ik bij elkaar gebracht heb. En Heer, ik durf te zeggen dat het niet toeval is dat we hier met elkaar zijn. Ook als u gast bent, God heeft u hier gebracht. En ik bid u dan ook zo, Vader, dat u met ons, dat u met uw wijsheid, Heer, en met uw Heilige Geest ons wil aanraken. Pinksteren ligt achter ons. En misschien hebben we wel heel de Pinksterconferentie meegemaakt. Voor mij is die langs me heen gegaan. Maar toch, Heer, was het ook Pinksteren in Vlaardingen. Was het ook Pinksteren hier in Hoek van Holland. Was het Pinksteren daar waar mensen samenkomen, Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus. En ook nu, Heer, bent u bij ons. En dat is zo'n ontzagwekkende gedachte. Maar we willen u eren, we hebben het gezongen. U bent koning. En we willen zo u vragen, Heer Jezus, wilt u uw woord zegenen? Heilige Geest, wilt u tot ons hart spreken? Dat we bemoedigd mogen worden, Heer, voor de komende week. Dat we dingen mee mogen krijgen waar we iets aan hebben, Heer, om heel dicht bij u te leven. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Wie is er trouwens een opwekking geweest?
Leuk.
Oké, we gaan lezen een stukje uit Johannes en we hebben het hier al gezien. Drie, daar komen ze, de ontmoeting, de onthulling en de bevrijding. Daar gaan we naar kijken. En het is het gedeelte, misschien bekend, van het gesprek met de Samaritaanse vrouw. En we lezen 4, 1 tot 30 en 39, 42. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte, en er ook meer doopte dan Johannes, Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, liet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom gevragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zoon en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en diegene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd en naar die tijd is nu gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij het wel vertellen. Zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. En van 39. In die stad kwamen vele Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar wij hebben hem zelf gehoord. En wij weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Tot zover. Een bekend gedeelte misschien. Misschien niet, maar ik mag hopen van wel. Maar dit is wel weer een vrouw in de Bijbel die centraal staat. En het eerste stukje wat we lezen is eigenlijk al heel, heel typisch, want er wordt 1 klein zinnetje gezegd, wat we misschien wel weten, maar de manier hoe het er staat. Er staat namelijk hier dat Jezus Juda verliet, ging op weg naar Galilea, daarvoor moest hij door Samaria. Maar dat is helemaal niet waar. Hij moest helemaal niet door Samaria. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien, hij moest door Samaria. En zo staat het er ook, dus is het ook zo. Maar wat deden de Joden namelijk op de normale manier, hier zien we het, hier hebben we Judea, daar is Galilea. Op deze manier gingen de Joden naar Galilea. Die wilden helemaal niets te maken hebben met de Samaritanen. Die vermeden het. Ik vergelijk het dan een beetje zo. Stel dat je op weg bent naar Frankrijk, dat je denkt, ja, maar gek Henk, ik ga niet op België. We gaan helemaal door Duitsland, we gaan helemaal door omheen. Zo moet je het een beetje zien. Daarvoor moesten ze de Jordaan door oversteken en nog een keer oversteken. Ze deden er echt moeite voor om er niet heen te gaan. Jezus moest door Samaria. Hij had een weg uitgekozen, maar beter nog, hij had iemand op het oog. En niet alleen die ene persoon, dat hele dorp. Want gelijk al eventjes, zij wilden er totaal niks mee te maken hebben. Jezus gaat door naar Samaria en blijft ook 2 dagen in het dorp. Ik denk dan, wat zullen de discipelen gezegd, de gedachte hebben? Ze zitten er nog een beetje naar kijken. Hè? Ze waren al geschokt dat hij met een vrouw sprak, maar ze bleven er ook nog 2 dagen. Hij deed dit. Hij ging er dwars doorheen. Hij ging er niet omheen. En eigenlijk misschien is het de directe eerste vraag die ik al neer wil leggen. Jezus moest door Samaria, omdat hij die vrouw op het oog had. Kunt u voorstellen dat Jezus u op het oog heeft? Even los van opwekking, hè, waar je in 10.000 man zit. Dus u wordt automatisch meegenomen. Er zijn 70.000 man zijn er geloof ik geweest. Ik wilde erheen, maar het kon niet. Ik had mijn schoonouders op bezoek. Hartstikke fijn. Maar dan zit je daar en wow, die muziek wordt meegenomen. Als je in grote gemeente zit, word je meegenomen. Maar nu helemaal voor jezelf. Jezus moest langs Hoek van Holland komen. Of waar je ook vandaan komt. En heeft hij jou op het oog. Dat is belangrijk, want zo is het natuurlijk wel. In de tijd van Jezus zou geen respecterende Jood door Samaria gegaan zijn. De route die Jezus nam was ongebruikelijk. In het Oude Testament lezen we ook van het Assyrisch Rijk Want ik wil even uitleggen wat de Samaritanen zijn. De Samaritanen zijn de Assyrisch rijkste geweest in 700 zoveel. En ballingschappen heb je allemaal gehad, daar gaan we niet helemaal op in. Maar wat wel belangrijk is, wat Israël is op een gegeven moment uit het land gehaald. En een klein gedeelte bleef erachter. En er kwamen andere volken bij en die vermengden zich met de Joden. Dat zijn de Samaritanen. Dus die hadden een beetje een geloof, enigszins van het Jodendom, maar ook van het heidendom. Dat mengde zich. Daarom wilden de Joden er niks van te maken hebben. Zij hadden 5 boeken, de eerste 5 boeken, de Pentateuch. Dus alleen Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die hadden ze, voor de rest niks. Daar hadden zij het, daar deden zij het mee. En je ziet ook die vrouw bepaalde dingen zeggen, waar we zo meteen op, nog naar zullen kijken. Dat ze zegt, ja, jullie eren in Jeruzalem, maar wij doen het hier. En dan gaan ze met andere dingen bezig. Maar dat zullen we zo meteen nog zien. Maar ze waren dus een apart volk, zo zagen de Joden het. En zo zien we onszelf misschien ook wel eens. Dat je jezelf ziet, ja, ik zit hier nou wel, maar... En we hebben een heel verwrongen beeld van wie wij zijn. Want wij kijken namelijk door onze eigen bril naar onszelf. Daarnet zitten we dingen te zingen. Daarnet zeggen we dat we een kind van God zijn. Daarnet doen we allemaal mee met iedereen. Maar in de kern zijn we zo onzeker als wat. Niet iedereen, hè, maar het kan zijn dat dat geldt voor vanmorgen voor u. Dat we ons identificeren met die Samaritaanse. Dat je weet, ik hoor erbij. Ik ben bij opwekking geweest, of niet. Maar ik neem dat nu even als voorbeeld. We kunnen dat voorbeeld, want anders is het zo gericht op de 2, 3 mensen die geweest zijn. Maar ook gewoon, je zit in een andere gemeente, dus je zit hier. En toch denk je, ja, voor mij niet. Nou, vanmorgen zegt de Heer Jezus, ook voor jou. Ik wil dat echt benadrukken. Weet je wat belangrijk is om ook te weten? Het hele feit, als je kijkt naar een vrouw, en we hebben het al eerder gezien, is het zeer ongebruikelijk dat Jezus tot een vrouw sprak. We zagen misschien al iets in een serie dat ik het genoemd heb. Het hele feit dat vrouwen zo'n bijzondere positie hebben in de Bijbel is al heel, heel mooi en bijzonder. Niet omdat ze vrouw zijn, maar wel in die tijd. Juist omdat ze vrouw zijn. In onze cultuur is het niet zo, vrouwen zijn gelijk. In ieder geval, dat proberen we wel, maar er is nog een hoop werk te doen. Maar in die tijd lag het anders. In die tijd was het zo dat er een Joods gebed was. Ik dank u dat ik niet als heiden, slaaf of als vrouw geboren ben. Ja, maar even de setting neer te zetten, dat was het gewoon. Een vrouw was wel leuk en was nodig, maar er werd niet opgeroepen als getuige voor de rechtbank. Maar als er een moord gepleegd, een vrouw had gezien, helaas, als een vrouwelijke getuige had je er niks aan. Want het is een vrouw. Over de Samaritanen. Samaritaanse vrouwen werden als onrein beschouwd vanaf de geboorte. Ze hadden geen deel aan de opstanding en werden beschouwd als vervloekt. Het was als wet gesteld dat geen Israëliet iets zou eten dat van een Samaritaan is, want dan zou het zijn alsof hij zwijnenvlees at. Onrein. Dus de persoon wordt zelf onrein. En wat doet Jezus? Die spreekt een Samaritaan aan. Waarom zeg ik dit zo? Omdat heel veel christenen een verwrongen beeld hebben van zichzelf. In Christus zijn wij geheiligd. In Christus zijn wij één met hem. Ik geloof dat Johannes ook ergens zegt van, als je ziet van, ik in de Vader, de Vader in mij en zij in mij. Of ik in hen, zegt hij dan. Nou, helemaal bij elkaar. We horen dat altijd, maar geloven we het ook? Of als we dit zo horen krijgen van de Samaritanen, zegt nou, dat is wel heel extreem. Maar ik heb daar toch wel een beetje een tikkie van weg. Ik kijk heel negatief naar mij. Naar mezelf. Misschien terecht. Kan ook, hè. Misschien dat je bergen zonde doet. Als de Heilige Geest die constant tegen je zit en zegt, dat kan niet. En als je dan mee bezig bent. Maar misschien is het wel een verwrongen beeld van jezelf. Misschien is je theologie niet goed. Dat je een beeld hebt van God die totaal niet klopt. En dat je daarmee constant mee aan het spiegelen bent. Dat je een worsteling hebt. En dan hoop ik dat God vandaag een aantal dingen op gaat lossen. Ze zit hier bij de Jacobsbron. Een belangrijke plek, daar ga ik niet op uitweiden, maar wel belangrijk als je Bijbels gezien. Dus het is een plek waar God ook een bedoeling mee heeft. Maar zij zegt namelijk tegen hem, eigenlijk verbaasd, dat u tegen mij praat. Dus Jezus is daar, hij moet daar zijn, zit daar bij die put. En die vrouw die komt daar dan gewoon zo aanlopen. Die gaat water putten. Elke dag weer doet ze dat. Ze uit haar verbazing dat hij met haar wil praten. Tegenstellingen in ras, klassysteem, al dat soort dingen, de Heer Jezus doet er helemaal niets mee. En dat vind ik zo heerlijk. Als je gewoon kijkt wat al die verhalen ziet, die hele cultuur, hij gaat er dwars doorheen. En hoe ver laten wij ons altijd leiden door cultuur altijd? Dat is ook erg boeiend. God verandert vaak de mens, hè? Wij zijn altijd heel erg gefocust op cultuur. Dat moet veranderen, dat moet veranderen. Daarom kan ik het meeste genieten van een gemeente waar alle culturen door elkaar zitten. Serieus waar. Waar gewoon verschillende culturen. Ik denk, dat is het. God verandert de mens en dan gaat de cultuur wel mee. Maar niet andersom. Wij zijn vaak gefocust op je moet dit, je moet dat, je moet dat. Hij gaat gewoon in gesprek. Vrouwen, geen probleem. Hij gaat gewoon in gesprek. En dan zie je hier dat er iets heel erg moois gebeurt. Het gesprek wat er gebeurt is een ontmoeting. We zijn getuigen van een verbazingwekkende ontmoeting. Een anonieme vrouw die gewoon op het heetst van de dag water gaat putten. Dat deden ze niet in het heetst van de dag. Dat deden 9 uur 's morgens of 9 uur. In de morgen met heel alle andere vrouwen. Maar zij niet. Zij zonderde zich af. Zij loopt daar alleen en ze ziet daar een man zitten. En misschien dacht ze van het zal wel, weet je, er zit toch iemand. En die man begint te praten. En dan zegt ze nadrukkelijk dat u, een Jood, als dat ze dus door, tegen mij praat. Moet je eens voorstellen. Dat u gewoon thuis zit in je tuin, zometeen of weet ik veel. En dan gewoon eens voorstellen. Het poort gaat open. Jezus komt naar je toe en die zegt van, ik wil met je in gesprek. Gewoon. Niet gelijk, oh ja, maar nee, gewoon. Ik wil gewoon bij je zijn. Mag ik wat water? Dat is wat die vraag. Mag ik wat water? Hoe verbaasd zou je zijn? En toch is God zo'n God. Geef mij wat water. Ze gaan in gesprek. Zij gaat putten. En hij vraagt trouwens 2 keer zegt hij daarna tegen haar het water dat hij zal geven. Zij zegt van, oké, ik ben verbaasd dat je me om water vraagt. Hij gaat gewoon door. En dan zie je namelijk iets dat hij iets heel moois doet. Hij zegt namelijk, als je weet wie ik ben, dan zou je mij om water vragen. En dat is de andere vraag. Stel nou dat Jezus bij je is. Waar zou je hem nou ooit om vragen? En dan bedoel ik het niet voor een nieuwe Tesla. Of dat je hypotheek moet vrij zijn, of weet ik veel. Maar gewoon dat wat je nodig hebt. Je diepste verlangen. Dat waar je verlangen heen gaat. Misschien is dat dan een Tesla. Dan geloof ik ook dat je het mag vragen. De zaakje is een Tesla, zo'n auto, hè? Zo'n hele dure auto. Ik zie iedereen kijken, Tesla, wat heeft hij? Een Grieks woord of zo? Nee, dat is een nieuwe auto. Of het kan wat anders zijn. Ik denk dat je God mag vragen. Ik denk alleen dat ik een hoop niet krijg. Maar dat is wat anders. Maar ja. Maar het gaat mij hierom. Stel dat je je diepste verlangens hebt gewoon. Wat zou je vragen? Weet je waarom ik het vraag? Omdat we vaak heel erg schromen. Dan denk ik, ja, maar dat. Maar welk beeld heb je dan van die God? Je mag het gewoon vragen. Dat bedoel ik met in een gesprek. Niet van omdat de eisen dat je dit krijgt. Maar God gaat gewoon in dat opzicht met je verder. En als je bereid bent om gewoon eerlijk te zijn, dan gebruikt hij dat ook. Hij zegt, als je weet wie het is die tegen jou praat, dan zou je hem om water vragen. Jezus antwoordde en zeide tegen haar, en ieder die van het water drinkt, zal weer dorst hebben. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik zal geven, zal in hem worden als een fontein van water dat springt tot eeuwig leven. Nou, we hebben net Pinksteren gehad. Vorige week hadden wij Willem de Vink bij ons. Ik weet niet wie hem kent, maar die sprak die maakte striptekeningen en weet ik het allemaal. Maar die zei iets heel moois. We hebben Pasen en Pinksteren. Pasen is je positie. Daar waar Christus het volbracht hebt. Pinkster is de praktijk. Daar krijg je de kracht van de geest om het uit te werken. Goed luisteren om het uit te werken. Niet om het kruis te bewerken. Om het uit te werken. Nou hebben we die Pinkster gehad, om het zo even te zeggen. En dan zijn we vol van de geest. Hè? Dan kom je zeker weer opwekken geweest en dan kom je terug. Wow, helemaal. Maar misschien hebben we het ook al. Hè? Je hebt de hoek gehad. Ze waren allemaal enthousiast en we zijn enthousiast. Maar is dat volgende week ook nog? Is dat over de week daar ook nog? Misschien is het nu al dat je denkt, oh ja, we hebben Pinksteren gehad. Nou, Pinksteren kan elke week. En de Heer Jezus zegt dit. Als je mij om water vraagt, dan geef ik je water. Jo, dat is eeuwig. Ze zegt, geef me dat water, maar dan hoef ik je toch niet meer te putten. Bent u dan zelfs meer dan Jacob, zegt ze, die deze put gegraven heeft? Ja, hij is meer dan Jacob. Hij gaat er nog geen eens op in, maar hij is veel meer dan Jacob. En er is een gedeelte in de Bijbel wat je later tegenkomt in Johannes 7. Op het Loofhuttenfeest. Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Op dit moment, op het Loofhuttenfeest, op het moment, het hoogtepunt van het feest, weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de hoge priester, die loopt met een grote kruik naar de bron van Siloam. Daar gaat hij naar beneden, daar schept hij water uit. En dan lopen er allemaal mensen heen en dan zingen ze en dan loopt hij. En dan in de tempel schenkt hij het water uit. Kostbaar water. Dat heb je nodig, hè, in Israël. Kostbaar water wordt uitgeschonken als plengoffer voor God. Alles is van u. Alle vruchtheid is van u. En op dat moment riep Jezus: wie dorst heeft, komen naar mij. Komt het iets krachtiger binnen, hè? Iedereen staat daar. Ik ben het gaat om mij, zegt hij. Nooit meer zul je dorst hebben. Maar weet je wat Johannes 7 zegt? Die gaat nog verder. Die zegt namelijk dit: rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloven, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet. Want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Het ging om de geest. En ik kom uit de vergadering, hè, dus dat is altijd heel relaxed. En ik zit nu in een pinkstergemeente. Daar zit ik nu altijd. Nou, dat is een vrij relaxte pinkstergemeente. Maar ik leer er toch wel iets van. Want de geest, jongens, die hebben we gewoon elke dag nodig. Het is de geest die God ons geeft. Waarom? Zodat wij niet als wezen achterblijven. Daarom is hemelvaart zo belangrijk. We vieren het nooit, maar het is bizar. Een van de mooiste feesten. Jezus wordt aan de troon, naast de troon. Hij zit op zijn troon, rechterhand van God. Staat hij als geslacht. Ik ben de eeuwige. Ik ben het, nou ja, alles wat dat betekent. En daarna stuurt hij zijn Heilige Geest. Alles wordt bij elkaar. Ik moest door Samaria, zegt het woord. En daar komt hij een vrouw tegen. En dan zegt de Heer Jezus: ga uw man eens halen. Ze krijgt het niet goede nieuws te horen, de ontmoeting. En dan wordt er in één keer gezegd van: joh, ga je man eens halen. Dat is pijnlijk. Stel nou dat God iets tegen ons zegt, wat ook een beetje op dat vlak ligt. Waarschijnlijk wist het hele dorp dat, hoor. Maar ze ging alleen uit schaamte, 's middags, heets van de dag, ging zij putten. 5 mannen heb ik gehad, zegt ze. Direct is ze heel eerlijk. Ze zegt van: ik heb geen man, dat zegt ze. Dus ze ging er een beetje omheen. Klopt, zegt Jezus, 5 mannen heb je gehad, en die je nu hebt is ook je man niet. En ze herkent het direct. Stel dan dat de Heer Jezus iets blootlegt vanuit uw hart. Want het is heel mooi om over de geest te praten. Maar ik denk, als je de Bijbel leest, dat we ook heel goed zijn om de geest tegen te houden. En dan kan je Pinkster gevierd hebben, wat je wil, hoor. En dan kan je de Heilige Geest hebben, als je op het moment de Heer Jezus leert kennen. En als je de Heer Jezus aanneemt als je redder en verlosser, dan krijg je de Heilige Geest. Ik geloof dat 100%. Je wordt, Efeze 1 vers 13, ik heb het vaak gezegd, je wordt bestempeld, dat staat er in het Grieks, een brandmerk met de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is ook een kracht. Die kracht die Jezus uit de dood heeft opdoen staan, is in u, zegt de Efezebrief. Voorstellen, dynamisch, komt het woord dynamiet vandaan. Dat is in ons. En de Thessalonicense brief 4 vers 19 zegt dat we hem uit kunnen doven. En daar heb je het nu over. En dan zegt de Heer: ik wil dat je terugkomt in de flow. De flow is zo'n leuk zo'n woord, hè? Dat kan je hebben als je aan het leren bent. Dan zit je aan het leren en leren. Dan blijf je aan het leren. Dan gaat dat. Dat kan je hebben als je sporten bent. Dat kan je hebben als je aan het zingen bent. Dan kom je in de flow. Dan blijf je gaan. Nou, dus in de flow van de geest. Dan denk je: wow, de Heer is gewoon bij me. Maar je kan ook hebben: het is niet zo. Dan zegt de Heer Jezus: ik wil dat je terugkomt in de flow. In de rivier. Want zij stonden bij de Jacobsbron. Dat was een stromende bron. Een diepe bron, maar die constant stroomde. Een levende bron. En niet alleen stilstaand water. Dat kan gaan stinken. Het was een levende bron. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. En eigenlijk raar, hè? Als je denkt: hebben we net Pinksteren gevierd, dan krijg je weer zo'n preek. Nou, misschien wil God wel iets duidelijk maken. Ik weet het niet. Ja, je weet niet altijd, alles is iets voorbereid. Maar het is belangrijk voor ons om te weten. Want weet je wat het is? Als christenen voelen we ons vaak zo. met Pinkster en Paas en alles. En dan zitten we gewoon zo. Ik heb trouwens een man er ook bij gekozen. Hè? Want je kan natuurlijk wel denken van ja, het zijn al die vrouwen. Hè? Ja, die hebben, oh man, oh, terug. Die vrouwen die hebben er altijd last van. Maar dat is absoluut niet zo. Mannen kunnen dat ook hoor. Die zwijgen gewoon. En die worst doen het zelf wel. Stel nou wat de Heer Jezus tegen bij je is en die gaat in gesprek. En weet je wat er dan gebeurt? Toen Jezus zei tegen haar, ga uw man eens roepen, kom dan weer terug. Zei ze, ik heb geen man. Ze was direct eerlijk. Hoe kunnen wij er altijd omheen draaien? Maar ze doet wel iets interessants, hè? Op het moment dat het verder gaat, dan hebben ze het erover. Dan zegt ze, dat klopt, je hebt geen man. En ze is heel eerlijk. Maar weet je wat er dan gebeurt? Haar reactie is, ik zie dat u een profeet bent. En dan begint ze in één keer een hele rare wending. Ze laat eerst, is ze heel eerlijk, ik zie dat u een profeet bent. En dan zegt ze dit, onze vader hebben op deze berg aanbeden, maar jullie zeggen dat je Jeruzalem moet aanbidden. Begint ze in één keer over theologie, want dat doet ze eigenlijk. Daar zijn wij pas goed in. Dan gaan we in één keer nadenken, ja, maar of God dat nou werkelijk zo bedoelt, en weet ik het allemaal. In één keer gaan we praten over ons gevoel. Nou, maar ik kan het misschien ook zo uitleggen. En ze begint in één keer over theologie, want ze zegt eigenlijk, jullie hebben het fout. Je bent wel misschien een profeet, maar ik wil haar hier ook niet negatief meezetten. Hè? Maar misschien een oprechte gedachte die ze had en die deelt ze gewoon. En Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de uren komt dat gij op deze berg niet zal bidden, maar ook niet in Jeruzalem. Gij aanbidt, maar gij weet niet wat gij aanbidt. De Heer Jezus was rechtstreeks. Hij draaide er niet omheen. Je weet niet wat je aanbidt. En dan kan het er soms ook wel eens, als je het woord leest, heel scherp zijn. En heel sterk zijn. En weet je wat sommige christenen doen? Die blijven dan helemaal zo zitten. Die slaan dan helemaal vast. Die zitten dan helemaal. En die blokkeren. Een van de dingen is dan gewoon domweg om te accepteren. Ga eens naar een broer of zus toe. Dat heb ik ook heel vaak gezegd. Maar het is echt de sleutel. Soms kom je er zelf gewoon niet uit. De Bijbel leert ook dat een mens zijn eigen geest niet kan doorgronden. Dat doet alleen God. Maar daar heb je een andere voor nodig. Die kan zeggen, ja, maar wat je één ding vergeet, joh, je moet, hè, de Bijbel zegt dit ook. God zegt dit ook. En dan krijg je weer ruimte. En dan zegt de andere misschien van, misschien moet je het beleiden. Zullen we het verbidden? En dan ben je één keer terug in de flow. Terug in het slevende water. Terug in de rivier. Terug in de vrijheid. Indien gij wist van de gave van God, zei hij, wie het is die tegen u zegt, geef mij te drinken, dan zou het gij erom gevraagd hebben. Dan zou je erom vragen. Zij ging in op de religieuze dingen van haar tijd. En de Heer Jezus zegt gewoon, moet luisteren, God zoekt ware aanbidders. In geest en waarheid. Hij noemt geen plekken, hè. En dat gaf mij weer in ieder geval gelukkig. Natuurlijk moet je in de kerk zijn, bij elkaar zijn, tot steun en hulp. Maar jongens, weet je, ik was blij met het liedje wat we net zongen. Weet je, het kinderliedje wat we zongen. Weet je wat me daarin opviel? Bid elke dag. Nee, wat zit dat? Lees je Bijbel. Bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Ik denk, wat gelukkig man. Je zal maar dyslect zijn en we zouden het omdraaien. Bid elke dag, lees, lees, lees. Dat is een perfect liedje. Ja, maar wij kunnen er een houtje van, hè? Zelf dan, hè? Naar jezelf. Ik bid te weinig, lees te weinig. Je zal maar niet kunnen lezen. Weet je hoeveel analfabeten er zijn? Weet je hoeveel mensen überhaupt niet kunnen lezen? Het is puur een westers idee, hè? Moeten lezen. Nee, tuurlijk moeten we lezen. Goed luisteren. Ja, lees de Bijbel. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Lees de Bijbel elke dag. Maar ga er geen wet van maken. Maar dat doen wij vaak. Bid elke dag. En dan hebben we ook van die dingen, dan moet ik stilzitten. Nee, op je fiets, op het winkelen, waar je bent. 24-7. Elke keer, in de flow. Gewoon in contact met God. Joh, wil je een uur in stilte zitten onder een boom, moet je het vooral doen. Nee, maar snap je wat, het gaat me, alles, het gaat er mij om dat het niet alleen maar beperkt is tot dat ene, wat wij ook onze kinderen soms leren. En dan krijg je hele rare dingen. Wij zien het zelfs in onze eigen gemeente, waar we gezegd hebben, wat leren de kinderen? Want wij willen niet dat we de genade prediken. En dan krijgen we de tieners binnen, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Omdat ze daar de wet geleerd hebben. Want we doen het met kinderen, hè? Bid je wel genoeg? Lees je je Bijbeltje wel genoeg? Of zeggen we, weet je wat de Heer van je houdt? Weet je dat God helemaal van je houdt? Zullen we eens de Bijbel gaan lezen van wat we daarvan kunnen zien? In plaats van constant andersom. We doen het zelf. We zijn zo gefocust op wat wij doen. Het is Christus die het gedaan heeft. Waar we over gaan denken. En dat geeft ons vrijheid om het woord te gaan lezen. Denk er maar zo van aan gewoon. Niet als voor jezelf van, ook doet weer niet goed. Maar gewoon weer, is eigenlijk waar? Hoe ga ik er eigenlijk mee om? Als je dadelijk voor de Heer komt, weet je wat hij dan zegt? Heb je van me gehouden? Heb je mijn zoon erkend? Denk je nou echt dat die scorelijst bijhoudt van, nou, je hebt 99,8 uur gelezen in de Bijbel. Helaas. Ja, ik heb toch echt om 100 uur gevraagd. Maar zo zitten wij wel vaak in ons hoofd. We zijn prestatiegericht. Wij kunnen niets aan het volbrachte werk gaan toebrengen. Niets. Het is zo belangrijk om dat te weten. En tegelijkertijd daag ik iedereen uit, ga je Bijbeltje lezen vandaag. Maar snap u het verschil? Bid vandaag. Maar het is een volledig andere context en een volledig andere hartgesteldheid. Mensen die zich zo voelen, de Heer Jezus moest door Samaria. En dan denk ik, is zoiets moois, hè? Zij putte water en ze gaf het. En daarom begon ik met het eerste plaatje, vond ik heel mooi. Dat je denkt, moet je voorstellen, heel vaak ben je in gesprek met de Heer Jezus. Maar toch is er altijd nog een afstand. En er is een moment dat zij letterlijk het water gewoon gaf. Misschien raakte ze hem wel aan. En dat kan heel kinderachtig zijn, maar ik vond het heel erg boeiend. Hij wil helemaal bij je zijn. Er was contact. Een Jood zou ook nooit drinken aannemen. We hebben het gezien met eten. Maar Jezus deed het gewoon. Hij wilde contact met haar. En hij kreeg contact. De vraag is, wat zij deed, ze ging over theologie praten. De vraag die ik hier stel, zijn wij in gesprek met de Heer Jezus of domineren we het gesprek met de Heer Jezus? Zijn wij in gesprek met de Heer Jezus of domineren we het gesprek met Jezus? Dat we eigenlijk een verborgen agenda hebben, dat je zegt tik, tik, tik. Als je een verborgen agenda hebt, leg hem dan gewoon open neer. Dan zeggen we, nou Heer, dit zijn mijn problemen, hier denk ik aan. En dan kom je in de flow. Hij veegde haar oprechte vraag niet van tafel. Sprak er ook niet aan op het feit dat ze van onderwerp veranderde. Hij antwoordde haar. Het is niet belangrijk waar je aanbidt. Echte aanbidders worden gedefinieerd door wie en hoe ze aanbidden. Dus daar is niet belangrijk waar. Hij is volstrekt eerlijk en open. Hij beantwoordt de vraag die ze heeft. En hij zegt onomwonden dat ze een valse traditie en religie heeft. Hij draait er niet omheen. Jij weet niet wat je aanbidt. En als laatste, hij wees haar op de Messias. En dit is zo bijzonder wat hier gebeurt. Eén klein zinnetje. Wat zegt zij? Ik weet dat de Messias komt. En als hij komt, zal hij ons alles onderwijzen. En dan zegt de Heer Jezus dit tegen een vrouw. Ik ben het die met jou spreekt. De eerste keer dat Jezus dit tegen iemand zegt. Tegen een vrouw, een Samaritaanse. Hij moest door Samaria. De Heer Jezus heeft het verloren op het oog. En hij erkent zich als eerste. Ik ben het die met jou spreekt. Probeer je voor te stellen. 12 uur in de middag loop je daar. Je bent met je zesde man bezig. De hele dorp, hè? Cultuur dat ze ongetwijfeld geweten hebben. Kleine dorpen, uit schaamte gaat ze erheen. En ze komt in gesprek en het is een Jood en ze is al verbaasd en ze heeft eeuwig later hebben ze het over. En ze snapt het al helemaal niet, ze begint over de theologie, ze is eerlijk en dan zegt ze, ik verwacht de Messias, ik ben het. En stel je nou voor dat God ook weer gewoon bij je is in de vorm van de Heer Jezus en zegt van, ik ben het, ik ben voor jou gekomen. Weet je, hij heeft natuurlijk meer gezegd, ik ben het, maar hij zei het wel op andere momenten. Tijdens de rechtszitting van Caiaphas in de vroege ochtend, vlak voor zijn kruisiging, onthulde Jezus opnieuw zijn identiteit op net zo'n manier als bij de Samaritaanse vrouw. Bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken aan de hemel. Hij zei het ook nog een keer bij de discipelen, maar wat zei hij daar? Zegt het tegen niemand. Dit is de eerste keer dat je rechtstreeks tegen iemand zegt. En bij zijn kruisiging. Ik ben de Messias. Weet je, de Heer Jezus heeft vaker dingen laten zien aan God door zijn woord. Je zag namelijk volgens mij wat bij Sarah, dat je ook een nieuwe naam leerde kennen. God de Almachtige. Bij de hele verbondsluiting, hè, dat hij zegt van, ik zal Isaac geven. Dat God zijn leerde kennen door een nieuwe naam. Weer bij een vrouw, bij Abraham natuurlijk ook wel, maar bij Sarah ook. Ik ben de Almachtige. Hanna, die in de Bijbel staat, te huilen in de tempel. Ken je het verhaal? Ze staat daar, ze heeft geen kind. En elke keer huilt ze in de tempel. Zij gebruikt daarvoor het eerst een naam van God in de Bijbel, die nergens gebruikt wordt, daarvoor. Yahweh Zebaot. De Heer van de legermachten. Dus de eerste keer gebruikt zij hem. Zij spreekt de grootheid van God aan. Een vrouw is het. En hier zie je dat Jezus zich leert kennen. Ik ben het, rechtstreeks. En let op wat er dan gebeurt. Ze is helemaal vol. Ze laat haar kruik staan en ze rent als het ware terug naar haar dorp. De Messias is hier. Er is iemand die alles van me weet. En dat moeten we goed onthouden. Er is iemand die alles van u weet. Dus je diepste geheimen die je nu achterhoudt voor God. Er is iemand die alles van u weet. Waarom zou je het nog onthouden? Onthouden voor hem. We gaan dadelijk naar de avondmaal. Waarom zou je het nog onthouden aan hem? Hij is door Hoek van Holland gekomen. Hij zoekt het huis op waar u woont. Hij wacht daar. Hij is nu hier, maar hij wacht dadelijk daar. En dan kom je dadelijk thuis en dan zeg ik, ga lekker lezen. En dan heb je gewoon in je hoofd dat je denkt van, nu mag ik tijd doorbrengen met God zelf. Hoek van Holland, weet ik waar je woont, dat kan ook ergens anders zijn. Maar ik mag daar even gewoon tijd met hem doorbrengen. En zeg je, ik ben de Messias. Dat je gewoon weer weet van, u heeft mij gered. Hij wist alles, ik weet alles van je. En dan is het misschien wel tijd dat je zegt van, nou Heer, hier heeft u het. En weet je wat het zo mooi is? Je leest daar van het dorp dat er iets gebeurt. Het hele dorp gelooft die vrouw. En dan zie je, ze blijft langer. En de Heer blijft bij hen in Samaria, 2 dagen lang. En dan zeggen ze, eerst geloofden we wat jij zei, maar nu niet meer. Nu geloven wij om wat hij gezegd heeft. En dat gun ik ons allemaal toe. Dat als we in gesprek komen met de Heer zelf, dat we dadelijk zeggen van, ik geloofde wat ik altijd in de hoek hoorde en alles. Maar nu geloof ik omdat wat hij tegen mij gezegd heeft. De boodschap van vanmorgen is eigenlijk dat God tegen u zegt, ik die met u spreek, ben het. Die het eeuwige water kan geven. Misschien heb ik verleden week al heel erg stilgestaan natuurlijk bij Pinksteren, ongetwijfeld. Maar de Efezebrief zegt dit. Word vervuld met de geest. En dat staat continu. Continu. Dat is niet eenmalig. In het Grieks staat daar elke keer, elke keer. Elke keer, elke keer, elke keer weer. En ik denk dat we daar ook gewoon weer belang bij hebben om dat ook vanmorgen weer te zeggen. Laten we gewoon kort in gebed gaan voor onszelf. En gewoon dan misschien wel een uitspraak doen van Heer, geef me dat levende water. Misschien wel, Heer, u kent alles van mij. Hier heeft u dat wat ik altijd verzwegen heb. En dan zal het overgenomen worden voor het avondmaal. Vader, u verandert alles. En wij komen zo voor u weer om een ontmoeting met u te hebben die we hier hebben. En misschien zijn er dingen in ons leven, zijn we moe. Zijn er allerlei dingen gebeurd. Horen we dit verhaal en herkennen we het al zo lang. Maar legt u nu misschien 1 vraag op ons hart. 1 specifiek aspect. En vraagt u nu zittend bij ons. Ik heb op je gewacht. Jij bent hier gebracht. Ik wist dat je hier zou komen vanmorgen. Als jij weet wie ik ben, dan zou je aan mij vragen, geef me dat water. Mogen danken, Heer, dat u het water geeft in overvloed. Mogen danken dat u zegt, Heer, van dat als het water of de geest stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. naar andere mensen toe. We danken u ervoor dat u door Samaria ging om die ene vrouw, om dat dorp. We danken u, Heer, dat u in de Petrusbrief zegt: ik heb jullie eerst lief gehad. En Heer, dat u bereid was om naar de aarde te komen. Heel specifiek voor een ieder van ons. U kende ons bij naam. U formeerde ons in de moederschoot. En u zei, Heer, in het begin al van de schepping: ik zal mijn zoon geven. Het is een ongekend iets, Heer. Maar tegelijkertijd zei u ook: ik laat ze niet als wezen achter. Ik geef ze mijn Heilige Geest. Vader, wij vragen zo, Heer, geef ons dat water. Geef ons dat water dat wij ook gewoon door mogen geven aan andere mensen. Om een zegen te zijn. Dit vragen we in de Heer Jezus, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Ik wil graag nog één lied met jullie zingen en dan Adriaan vragen om de maaltijd met ons te doen. Ik dacht even van, misschien is het wel mooi om het gelijk door te doen. Ik had een lied voorbereid. Dus misschien wordt het automatisch zo gelijk. We doen het zo. Het mooie lied wat we gaan zingen is Genade zo groot. Aan mij die het niet verdient. Christus liet zijn liefde zien. En daaraan mogen we straks denken als we de maaltijd met elkaar gaan vieren.